Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een cavaatje of een rozeetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners? Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Alcohol, alarm. Het was deze week druk in mijn saloon. Maar voor ik verklap welke gasten ik hier één op één mocht interviewen, kom ik even terug op mijn vorige aflevering, waar ik ode bracht aan Annelies. Een hoogfunctionerende, straffe madame die zich na een paar opnames herpakte na een lange periode van alcoholmisbruik. Maar ik bracht ook ode aan Barbara. Barbara Dot, een fictieve naam voor een dochter van een mama die drinkt. Maar behalve dus die Anneliese en Barbara's, zijn er ook Evie's. Ik heb dus grootgebracht met alcoholisme in mijn omgeving. Zelfs nu kijk ik nog stevast in die dronken ogen bij familiebezoek. It breaks my heart again and again and again. En ook een tiental jaar geleden had ik een partner die dronk. Ik heb die laten opnemen. Uiteindelijk de relatie beëindigd. En een jaar lang heb ik hem nog als vriend begeleid. We proberen op het rechte pad te houden. Maar op een zomeravond vond ik hem terug in een bloedheet appartement. Voor de derde keer op rij 5 promille in zijn bloed. Deze keer had hij het niet overleefd, zonder verder in details te gaan. Rip Franco. Kortom, ik stond levenslang, en eigenlijk nu nog, aan de andere kant van die AA-lijn als partner en als dochter van. Hoe komt het dat ik die grens dan toch zelf overschreden ben? Ik snap het nu ook beter, hè, dat gebruik, maar zonder het goed te keuren, laat me dat wel verstaan. Ik vertel ook vaak schrijnende verhalen rond alcoholisme uit mijn omgeving, maar altijd als anekdote, humor, hè, mijn therapie, weet je wel. Dat klinkt hard, maar dat is altijd mijn overlevingsmechanisme geweest. Dat een beetje weglachen eigenlijk. Vandaar ook mijn comedy show, zoveel jaren terug, en dat ik opnieuw ga oppikken, mijn therapie. Maar als je er middenin zit, weet ik als de beste hoe hard en hoe machteloos dat dus voelt als je aan die zijlijn staat. Dus ik beloof nu al plechtig dat ik deze aflevering geen flauwe grapjes ga maken. Die hou ik wel eens voor een andere keer. Want mijn therapie is daarom niet uw therapie. En vandaag, of deze week, kan je luisteren naar mijn research, waar ik op zoek ben gegaan, dus naar de instanties die er zijn, behalve de AA als drinker, maar ook vooral waar kan jij hulp vinden als partner, zoon of dochter, moeder of vader, of zelfs goede vriend van. Ik probeer een verfrissende kijk en vooral een luisteraanbod te geven voor volwassenen, maar ook jongeren die op zoek zijn naar hulp. En als ik deze organisaties had gekend, was het dan zover met mij niet gekomen? Was ik dan nu een al-anonner in plaats van een AA'er? Dus ik zou zeggen, laat het zover niet komen en luister nu naar mijn drie nuchtere gasten. En vandaag in mijn saloon, uiteraard, zeker zonder de geestesverruimde dranken, hebben we iemand, deze keer niet die zelf drinkt, maar die iemand kende uit de omgeving die dronk. En daarom steekt ze al jaren haar schouders onder de organisatie Al Anon. Ik heb hier een mevrouw bij mij. Ik zeg mevrouw, want we gaan ze vandaag Marten noemen.
Ja,
dat komt anoniem hier vertellen. Dat doet ze niet altijd anoniem, want zij is de specialist ter zaken, want ze geeft ook lezingen.
Info's.
Info's, ja. Aan iedereen die het aanbelangt, die iemand in zijn omgeving heeft, die drinkt. En zij is van de organisatie Al Anon. Misschien hebben jullie er nog niet van gehoord, maar ze gaat hier vertellen wat het precies inhoudt. Dag Marten, welkom.
Dank u. Inderdaad, Al-Anon staat dus voor een zustervereniging van AA. Wij werken dus samen met AA, niet tegen AA.
Mm. Want ik ben speciaal, meestal zitten we over elkaar als ik interview, maar ik ben zo naast u wat komen zitten, zo elkaar de hand zo net niet te reiken.
Dat is goed zo. Dat, zo hoort het ook. Hè. Maar dus Al-Anon die staat daar als zustervereniging open voor al wie te lijden of geleden heeft in het verleden, onder het drinken van iemand anders. Ja. En dat kan in de ruimste zin van het woord een familielid zijn of eventueel een vriend die een drankprobleem
of
heeft.
Of een partner,
dus
of een kind.
Dus de ruimste zin van het woord wat alles. Familielid ook kan betekenen.
Of een vriend, dat kan ook allemaal. Ja. Iemand die echt in ons
die
hart...
Die nauw aan het hart ligt.
Een mooi gezicht. Ja. En... ik zie het ook nog anders, want u hebt mij daarnet een brochure gegeven en ik had er nog nooit van gehoord. Ik vond het wel heel knap. Dus Al-Anon staat voor...
Alcoholics Anonymous, komt
ook,
van Amerika.
Ook,
dus,
ja. Maar het is een zustervereniging, maar jullie hebben ook een dochtervereniging. Ja. En die Alateen, heet die al?
Ja. Nee, die heet Alateen, ja.
Van de teenagers?
Ja, van de teenagers.
En wat doet dat precies?
Wel, het is zo... alle volwassenen die dus te lijden of geleden hebben aan een drankprobleem, kunnen bij Al-Anon terecht. Maar onze minderjarige jongeren van 10 tot 20 jaar, onze tieners, vallen dan daarbij uit de boot. Die kunnen niet bij volwassenen aan een tafel gaan vergaderen. Nee. Die problematiek is totaal anders. Ja. En dan hebben wij gedacht, kijk, wij moeten ook voor die kinderen iets doen. En dus twee ervaren Al-Anon-leden vangen dan die minderjarige kinderen op... vergaderingen, net zoals we dat ook met het programma van Al-Anon, begeleiden wij hen om een beetje hulp te bieden, een beetje steun te bieden, een luisterend oor te bieden. Raadgeven doen we niet, niet bij Al-Anon, maar ook niet bij Al-Ateen, want elke situatie is verschillend natuurlijk. We kennen ook die alcoholist die zij in hun gezin hebben, kennen we niet persoonlijk. Nee. Dus, maar wij proberen hen toch te helpen hun verdriet te uiten, hun frustraties kwijt te spelen, hun boosheid die soms ontaart in haat en in wrok naar die drinkende ouder toe bijvoorbeeld. Ja, proberen wij toch serieus kwijt te geraken.
Een vangnet voor de frustratie allemaal. Want het is al niet evident voor iemand die een probleem heeft om het te herkennen en er iets aan te doen. Ik kan mij ook voorstellen dat zo'n kinderen vragen hebben van, is het wel een... probleem in, er is ook een vragenlijstje voor.
Ja.
Dat vragenlijstje gaan we trouwens in onze Facebookpagina Alcoholalarm plaatsen. Want ik zie hier nu een brochure, maar zo'n kinderen gaan niet snel neigen naar brochures, denk ik. Die gaan meer online hun weg zoeken. Maar ik vond het al frappant, want de eerste vraag, bijvoorbeeld, omdat ik dus ook aan de andere kant van de lijn. We reiken elkaar hier de hand, nog altijd daar niet van.
Absoluut.
Maar het is wel frappant dat ik hier lees, bijvoorbeeld, probeer je bij alles wat je doet goedkeuring en bevestiging te krijgen. Of bijvoorbeeld vraag 6, ben je geneigd tot perfectionisme? In de vorige afleveringen hadden we het er ook over. Ik krijg er al een beetje kiekeboeltjes van. Dus als je twijfelt, er is een vragenlijstje. En hoe werkt dat dan als ze op meerdere vragen ja antwoorden?
Wel, daar staat onderaan, als je het vragenlijstje... Het zijn 20 vraagjes.
Ja.
Hè? En dan staat er, als je op 2 of meer vraagjes ja moet antwoorden, dan heb jij Al-Anon of Al-Ateen nodig.
Ja, toch al. Ja,
want
okay.
Voor Al-Anon, zowel als voor Al-Ateen, is er een vragenlijstje.
Oké, super. Dan weten die ook hun weg wel te vinden, hopelijk. Hè?
Ja, dat staat normaal gezien ook op de website, www.alanonvl.be. En dan kunnen ze daar ook ons telefoonnummer vinden. Hè? Dat is 03-218-5056. Of onze mailadres info@alanonvl.be. VL van Vlaanderen natuurlijk.
Ja, dat gaan ze zeker vinden. En anders moeten ze nog maar eens naar de podcast opnieuw luisteren. En ik neem zeker jullie informatie mee op in onze bio, waar je het kan nalezen. Oké. Nu, stel je voor, ik telefoneer naar jullie. Hoe werkt dat dan? Is dat enkel een gesprek aan de telefoon? Of komen jullie ook bijeen, zoals de AA dat doet?
Tuurlijk. Absoluut. Die mensen aan de telefoon zijn mensen die permanentie doen. Hè?
Ja.
Zijn allemaal ervaren Al-Anon-leden die allemaal jaren het Al-Anon-programma al onder de knie hebben. Die bieden in eerste instantie een luisterend oor. Als mensen dat willen, kunnen ze heel eventjes hun emmer leegkappen, zo zeggen wij dat dan. Hè? Maar dan is het de bedoeling dat wij hen door verwijzen naar een vergadergroep ergens in hun regio. Die liggen niet zodanig dicht bij de deur. Dat moet natuurlijk een beetje opgezocht worden. Je moet moeite doen om je te willen verplaatsen. Hè. Dus zij krijgen dan het adres en het telefoonnummer waar er, het adres waar dat er vergaderd wordt en het telefoonnummer van de contactpersoon van die groep. Dan kunnen ze daar eventjes naar bellen om te zeggen, kijk, ik zou graag naar jullie vergadering komen. Wanneer gaat die door? Welk uur en zo? Hè? Dus ze krijgen dan alle informatie. En dan hopen wij dat zij dus toch nog de moed vinden om die hoge drempel te overschrijden, om daar dan persoonlijk naartoe te stappen. Je wordt ermee open armen ontvangen en je zal er versteld van staan, die herkenbaarheid
ja,
die je daar ondervindt.
Vaak,
hè? En die warme genegenheid die je ondervindt, die vind je nergens in de buitenwereld.
Maar nu spreken we echt over Al-Anon, want stel nu voor, ik denk aan iemand van 14 jaar, hè? Die kan daarom niet de verplaatsing maken? Of?
Ja, je zou ervan verschieten ten eerste dat die kinderen ons heel gemakkelijk weten te vinden dankzij onze website, want die zitten natuurlijk gemakkelijk op websites, maar ze hebben natuurlijk wel nood aan daar te geraken.
Ja.
En dan hebben zij wel de toestemming van hun ouders nodig, ook al omdat ze minderjarig zijn om te mogen komen. En dan moeten hun ouders wel bereid zijn om die kinderen er willen naartoe te brengen en ze er ook terug te komen ophalen, want de ouders mogen niet aanwezig blijven op de vergadering, want dan kunnen die kinderen niet vrijuit spreken. Ik moet er ook wel bij vertellen, die kinderen hebben niet alleen problemen met een drinkende ouder, maar ook heel dikwijls met een niet-drinkende ouder. Omdat die niet-drinkende ouder, die verandert ook totaal van houding, van gedrag. Dat zijn niet meer de sympathiekste mensen, want die zijn zodanig overstrest en over hun toeren, omdat ze niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Hè.
Ja, ik was zo aan het denken van, stel je voor dat je één ouder hebt en die drinkt, die kan je dan niet brengen, maar de kinderen vinden altijd wel hun weg, want het werkt wel, hè.
Als ze er persoonlijk zouden kunnen geraken met het openbaar vervoer of met de fiets, als het een beetje in hun nabijheid is, maar de groepen liggen niet zo dikwijls, alleen zo dik gezaaid en niet dikwijls dus bij hun deur, hè.
En ik zag ook op de website dat er online meetings waren.
Ja, dat is een mogelijkheid, dus voorlopig hebben we maar één online meeting, maar die, dus mij gelijk, dus die vindt plaats in West-Vlaanderen, maar daar kan je van over heel Vlaanderen aan deelnemen.
Zelfs van over heel de wereld. We hebben luisteraars zelfs van over heel de wereld.
Oh ja, absoluut. Al-Anon bestaat in heel de wereld. Al-Anon bestaat in heel de wereld. Hè.
Ja.
Dus wij hebben daar ook contact mee met die mensen buiten ons land. Hè.
Ja, want u bent hier ook een dame. U hebt het zelf ooit de stap gezet naar Al-Anon. Dus u weet absoluut waar u over spreekt.
Ik weet absoluut waar ik over spreek,
En in tot tegenstelling van AA, waar er heel veel mannen zitten. Pas op, ondertussen zijn er dankzij de podcast bij ons al een paar vrouwen aangesloten.
Ja.
Maar bij jullie is het net een beetje andersom, hè?
Ja, het is ook het probleem om de mannen die met een drinkende vrouw zitten in huis, hè, om die naar onze groepen te krijgen, omdat dat zo toch altijd een beetje dat macho-gevoel is van, ik ga daar zomaar eens niet toegeven dat ik mijn dronken echtgenoten niet onder de knie weet te krijgen, niet weet hoe dat ik daar moet mee omgaan. Ik ga ook mijn emoties daar eens niet op tafel leggen, want de mannen klappen over het algemeen niet zo graag over hun emoties. Hè. Die gaan niet toegeven dat ze verdriet hebben, dat ze het niet meer zien zitten eigenlijk.
Ja. Maar ook de mannen zijn meer dan welkom.
Die zijn zeker meer dan welkom, absoluut.
Ja, dat hoor ik zo. Heb je nog iets toe te voegen voor onze luisteraars? Ik heb wel gezien, en dat vond ik ook nog wel een interessante, er staat zo'n heel frequently asked questions. Ik weet niet of ik het... Daar staan ook heel veel interessante vragen waar ze naar kunnen surfen als ze nog met vragen zitten.
Ja, absoluut, ja. Ja, je moet het eigenlijk zelf eens meegemaakt hebben, hè.
Dus ik zou het nu niet aanraden, ze.
Nee, dat bedoel je. Je zou minstens een vergadering moeten meegemaakt hebben. Als je in zo'n situatie zit en je zegt van ik weet geen uitweg niet meer, ik weet niet meer wat ik mocht doen. Want bij ons is dat zo, wij hebben alles, maar dan ook alles geprobeerd met de beste wind van de wereld om die partner droog te krijgen. En dat is allemaal mislukt.
Ja.
En dan moeten wij gaan toegeven daar op die vergadering. Meestal stappen ze daar binnen in de hoop dat wij dan gaan vertellen hoe dat ze die partner droog moeten krijgen. Maar sorry, dat kunnen wij niet.
Dat moeten we realistisch
zijn. Dat tovermiddel
zijn,
bestaat er niet, want dan was
dat
daar
moet
al
ze
iemand,
zelf willen. Hè? Ja.
Dan is daar al lang iemand multimiljonair mee geworden, hè, als dat tovermiddel zou bestaan. Hè. Dat bestaat gewoonweg niet. Maar wij moeten dus gaan de eerste vergadering onze machteloosheid daar ook gaan toegeven. Kijk, van, ik kan het niet meer aan, alsjeblieft, ik zoek hulp.
Ja.
Kunnen jullie mij helpen, eventueel, hoe dat ik met die mens kan omgaan zonder dat wij daar bijvoorbeeld op een echtscheiding of op een vechtscheiding gaan uitkomen. Hoe dat wij dat eventueel kunnen laten keren, dat drankprobleem. Wij kunnen geen garanties geven dat dat zal gebeuren. Maar het is voornamelijk, kijk, wij hebben ook zelf zodanig veel geleden onder dat drinken, dat wij absoluut aan onszelf moeten gaan werken. Ja. Want heel veel partners, zeker vrouwen, komen daartoe totaal gekleineerd. Die denken dat dat allemaal hun schuld is, want een alcoholist, sorry, die is daar heel goed in de schuld in de schoenen van een ander te schuiven. Die is heel goed in verwijten maken, heel goed in kleineren. En wij op den duur gaan wij geloven dat het ons schuld is. En wij staan zo, ja, we zijn totaal radeloos en hulpeloos als we daartoe komen. En dan zie je, is het zo mooi om na verloop van tijd om te zien, kijk, die mensen die komen terug een beetje naar boven. Die krijgen terug wat zelfrespect. Die krijgen terug wat zelfvertrouwen. Die kunnen terug lachen. Want als ik daar binnenkwam en ik zag die mensen daar zitten lachen, dan dacht ik maar, allee, hoe kunnen die nog lachen? Mijn leven is één groot verdriet eigenlijk.
Ja. Ja, het is altijd een wisselwerking, hè, tussen de twee en ja, het leren op zijn plaats te zetten. Dus concrete stappen die genomen worden. Ik zou zeggen, neem die telefoon. Kom dan eerst bij het EHBA, hè, eerste hulp bij alcoholgevallen, zal ik dat maar zeggen. Om het nu zo even met een knipoog te zeggen. En zij kunnen hun dan doorverwijzen om eventueel een meeting bij te wonen en te luisteren naar getuigenissen van anderen. En vooral steun bij elkaar te vinden.
Zeker, ik denk dat vast, dat steun, herkenning, ja.
Ja, oké. Okay. Voilà. Ik zou zeggen, dank u voor uw moedige gesprek.
Graag gedaan.
En degene die u echt live willen zien, die gaan u wel vinden. Hè?
Ja, ja. Wij komen overal te landen wel spreken.
Perfect.
Samen met AA.
Dat is een mooie om af te sluiten. Dank u wel voor uw bezoek hier.
Graag gedaan.
Tot de volgende.
Dag.
Voor deze gast had ik maar één mailtje nodig, want deze man is een man van zijn woord. Een man van zijn woord om hem uit te nodigen hier in mijn saloon. Wilfried is ervaringsdeskundige, in deze context dus dat hij zelf ook gedronken heeft. Maar hij maar al te goed ook beseft wat hij zijn omgeving heeft aangedaan. Maar de eerste overwinning van een probleemdrinker en zijn omgeving is praten. En dat is wat hij hier ook komt doen. Dag Wilfried, Wilfried van der Borgt. Welkom.
Goeiedag.
Hallo.
Dank u.
Fijn dat je naar dit saloon bent gekomen. Vertel eens, wie ben jij en van welke organisatie ben jij?
Ja, ik ben Wilfried. Nou, ja, mijn volledige naam mag gerust gekend zijn. Wilfried
van der Borgt. Bij deze, die is al gezegd. Hè?
Ja, Wilfried van der Borgt. En ik ben voorzitter van de vereniging SOS Nuchterheid. SOS Nuchterheid is een vrijzinnig humanistische vereniging die zich onder meer bezighoudt met het organiseren van bijeenkomsten voor mensen die te kampen hebben met een afhankelijkheidsprobleem, hè, met een verslaving.
Het is eerder welke verslaving, hè? Want het hoeft niet per se alcohol te zijn, heb ik begrepen.
Nee,
hè?
In tegenstelling tot andere verenigingen die, ook, die zich ook inzetten hè, voor mensen die te kampen hebben met een verslaving, is het zo dat bij ons in SOS Nuchterheid iedereen terecht kan, ongeacht de verslaving, ongeacht het afhankelijkheidsprobleem. Ja. Dus wij krijgen mensen over de vloer die alcoholproblemen hebben, die medicatieproblemen hebben. Wij krijgen gokkers over de vloer, mensen die aan illegale drugs zitten. En ja, dus die op onze bijeenkomsten, op onze vergaderingen, zitten die mensen samen aan één tafel.
Aan één tafel, allemaal bij elkaar.
Allemaal bij elkaar, ja. Wij splitsen ze niet op,
nee, hè, nee.
Volgens, volgens de afhankelijkheid. Ja. Nee, iedereen zit samen aan tafel, omdat door... ja, door het leven van al die mensen, diezelfde rode draad, namelijk de hunkering naar een bepaald middel, de hunkering naar het uitvoeren van bepaalde handelingen, en dan denk ik aan gokkers bijvoorbeeld, dat die voor iedereen dezelfde zijn.
Ja, ik hoor het u al zeggen, het is geen religieuze of religieus geïnspireerde organisatie.
Nee, dat klopt, maar iedereen... Iedereen, ook al zijn dat mensen die een of andere godsdienst beoefenen. Iedereen is bij ons van harte welkom, omdat wij menen dat iedereen recht heeft op hulp. Maar de manier van aanpakken, de manier van werken... wij hebben dus bijvoorbeeld geen 12-stappen-programma, zoals de AA, de Anonieme Alcoholisten. In C hebben wij geen programma.
Nee.
Omdat het de mensen zijn die zelf hun programma moeten samenstellen.
Ja, dat programma, dat vind ik al goed dat je dat zegt, want bijvoorbeeld de AA, ik heb daarvoor gekozen omdat mij dat werd aangeboden. Ik kende niet van andere organisaties, daarmee dat ik in deze aflevering een beetje op research ben gegaan, want welke mogelijkheden zijn er nog? De AA, pas op, ik schrijf al die warmte toe dankzij de mensen zelf. Hè. Maar ik ben er ook van verschoten. De eerste keer was dat met een boekje met de 12 stappen. Dat was heel religieus geïnspireerd, daar verschoot ik al van. Niet dat ik daar een probleem van maakte, maar dat was zo van, hier wordt hier tot God gesproken. Dat was al zo heel bevreemdend. De reden waarom dat ik blijf gaan, ik blijf dat zeggen, dat is de warmte van de mensen daar. Hè. Die 12 stappen ook, ik vind dat prachtig. We hebben nu al 3 luisteraars geïnspireerd al tot naar mijn groep te komen. Maar elke keer als er een nieuwe bijkomt, gaan wij terug naar die eerste stap. En chapeau voor degene die er al 36 jaar zitten, want ik heb daar leden zitten, zielsgenoten die er al 36 jaar zitten. Maar dat doen jullie dus niet.
Nee. Ikzelf ben gestopt met gebruiken, gestopt met drinken. Op dinsdag 10 juni 1997, en op dat ogenblik was er nog geen sprake van SOS Nuchterheid. SOS Nuchterheid bestond nog niet.
Dus jij bent ook naar de AA geweest?
Ik ben ook, omdat er op dat ogenblik niks anders was, en op aanraden van de gastroenteroloog, waar ik in behandeling was en nog steeds ben.
En dat is een moeilijk woord voor?
Gastroenteroloog.
En dat is een?
Dat is een... gespecialiseerd geneesheer die zich bezighoudt met alles wat er onderaan, alle organen die we hebben. En onder andere, ik zat met problemen met mijn levertoestand.
Ik kende het niet. Dus je hebt er een lever. Het was dus al zo erg.
Ik had dus levercirrose. Ongeveer 2/5 van mijn lever was aan het verschrompelen. Ik had ook spataders op de slokdarm. Dus dan, bij manier van spreken, liep ik rond als een levende tijdbom. Die konden op ieder moment van de dag, en moest dat dan het geval geweest zijn, zou ik dat graag gehad hebben, dat dat overdag zou gebeuren en niet s'nachts. Want stel dat die openkletsen s'nachts, dan zijt je voor 99% een dode opgeschreven. Dat je zou stikken in je eigen.
Het was dus levensnoodzakelijk dat je
het was dus levensnoodzakelijk dat ik iets aan mijn probleem ging doen. Ja. Zeker die fysische problemen proberen op te lossen. Ja.
En dat was toen de AA, omdat SOS Nuchterheid nog niet bestond.
Nee, SOS
en wat dacht je als je er zat? Mag ik dat vragen? Bij de AA, hoe is dat meegevallen bij u?
Ik heb dat daar met mijn ingesteldheid, met mijn vrijzinnigheid, is dat niet gemakkelijk geweest. Maar we hebben er ons doorgeslagen. Ik heb mij kunnen optrekken aan een aantal mensen die daar ook wilden voor gaan. Mm-hmm. Om nuchter te worden, nuchter te blijven en die nuchterheid verder uit te bouwen. Dus dat is een geluk geweest, dat ik daar een aantal mensen, knappe mensen, leren kennen heb. Maar op een bepaald ogenblik ben ik dan in contact gekomen met SOS Nuchterheid via een pagina groot artikel in De Morgen van destijds, waar 2 personen hun verhaal deden en ook de uitleg gaven hoe ze bijvoorbeeld terechtgekomen waren bij SOS Nuchterheid. En ook de coördinaten stonden daarin vermeld. En ik heb niet geaarzeld, niet gewacht. Ik heb
onmiddellijk, je hebt de overstap gemaakt.
Ik heb onmiddellijk telefonisch contact genomen. En dan ben ik een aantal weken, om niet te zeggen een tweetal maanden, wekelijks naar 2 bijeenkomsten geweest.
Ja, want dat toen zit.
Eén van A en 1 van SOS Nuchterheid.
Chic.
En... om aan te voelen hoe het er daaraan toe ging. Vooraleer dat ik die stap gezet heb. En mijn besluit lag redelijk rap vast. Dat is het. daar ga en daar...
Ja, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, want het kan even goed zijn dat iemand bij SOS Nuchterheid zit die zegt, oh tja, er is ook een religieuze, dus dat is ieder zijn persoonlijke keuze. Hè. Ik zag ook op de website, en dat vind ik nu toch wel een belangrijke, want daar leggen we nu ook een beetje de focus op. Het is niet alleen voor iemand die een probleem heeft. Hè. Het is ook voor mensen die in hun omgeving hebben of kennen die drinken. Want ik zag daar een telefoonnummer van.
Ja, er is, wij hebben in de beginfase hebben wij ook een bijeenkomst opgestart. En dat was in Aalst, mm-hmm. hè, waar ik de bijeenkomst van SOS Nuchterheid voor lotgenoten opgestart heb. In het Huis van de Mens in Aalst. En op vraag van een aantal partners hebben wij op maandelijkse basis dan, was dat... een bijeenkomst opgestart voor partners, familieleden, vrienden van mensen die te kampen hebben met een probleem. Dat heeft een aantal maanden gedraaid en goed gedraaid, tot als die mensen die daar naartoe kwamen en die vragende partij waren, laten we zeggen, voldoende antwoorden hadden gekregen op hun vragen waar zij mee te kampen zaten.
Ja.
En dat is dan, laten we zeggen, doodgebloed.
Ja, dat is een beetje jammer. In die zin van, want ik krijg heel veel vragen van luisteraars ook van, ja, maar ik ben zelf niet het probleem. Hè. Mm. Het is ook een beetje de omgekeerde wereld, hoor ik vaak van, ja, maar ik heb geen probleem, waarom moet ik hulp zoeken? Maar die hulp is er wel. Mm. Ik zag bijvoorbeeld een telefoonnummer op jullie website staan van Greta, dat is nog steeds bereikbaar.
Nog altijd...
Want ik kan aannemen dat die niet wekelijks naar een bijeenkomst, eens dat die vragen ingelost zijn, kunnen die ook verder een plaats geven, daarmee verder. Dus ze kunnen op dat telefoonnummer altijd terecht. Ik geef het hier even mee en ik zal het ook in de bio zetten. 0498 70 64 32. En met wat voor soort vragen kunnen ze daar eigenlijk terecht?
Goh, de meeste vragen die we, die we binnenkrijgen, gaan dan over... mijn man of mijn zoon of mijn dochter of mijn vrouw zit met problemen, een drankprobleem enzovoort enzovoort. En kijk, ja, ik doe dit en dat en dat lukt niet. Ben ik wel goed bezig? En hoe heb jij dat dan aangepakt? De vraag die ze dan stellen aan Greta, hoe heb jij dat dan aangepakt? Of kan je mij toch een paar dingen meegeven, zodanig dat ik kan proberen of uittesten of dat gaat lukken of niet gaat lukken? Dat zijn meestal in die richting dat die vragen, dat die vragen
gaan. Ja, het is ook vooral de stap zetten, die een telefoon nemen en het doen. Ja. Maar net zoals als je drinkt, je moet erover beginnen praten en het erkennen. Hè.
Het is altijd voor iedereen die eerste stap.
De eerste stap is
ook de lotgenoten die naar onze bijeenkomsten komen. Het is ook weer de drempel die je moet overschrijden. En ja, voor die mensen is dat ook zo. En ik weet, uit ervaring weet ik dat dat niet gemakkelijk is.
Nee, dat is niet. En wat was bij u de klik dat jij uw eerste stap gezet hebt?
In oktober, november 1996 ben ik opgenomen geweest op de gastroenterologie. Ben ik daar een twaalftal dagen...
Ik ga dat woord nooit meer vergeten nu.
Een twaalftal dagen geweest. En op aanraden dus van de gastroenteroloog heb ik mij dan laten opnemen in de Pelgrim in Schelde-Windeke, een gespecialiseerde instelling.
Ja.
Voor mensen met een drankverslaving, onder andere. Ik ben daar 3 maanden geweest... Maar met in mijn achterhoofd van, als ik hier buiten kom, er gaat hier niemand bepalen hoe mijn verder leven er gaat uitzien. Hè. En psycholoog, psychiater, AA, die bestond, die kunnen voor mij de grootste boom hier in het domein, daar in Schelde-Windeke. Ik ben daar dus eind januari, begin februari buiten gekomen en ik ben dan 4 maanden nuchter geweest.
Ja.
En einde mei, begin juni, ben ik hervallen.
Herval, een woord dat we hier heel veel te vaak hervallen. Tegenkomen in de podcast. Ja.
Een kort herval. Mm-hmm. 10 dagen. Mm-hmm. Ik heb me op 10 dagen te pletteren gezopen. Dat ik geen kanten meer uit kon. En ja, natuurlijk dat de problemen, dat er zich een aantal problemen aandienden. Hè. Mijn echtgenote, die sprak van valiezen klaar te maken. Ja. En zeker niet om op reis te gaan. deze
nee,
keer?
Nee, dat is niet zo'n goed nieuws.
Vanuit mijn werksituatie had ik ook al een paar telefoons gekregen, omdat men daar vaststelde, ja, mijn productiviteit die was quasi nul, om niet te zeggen onder nul. Als ik dan ook verder nadacht, zei ja, die fysieke problemen, die gaan zich terug manifesteren. Hè? Dus met leverproblemen, met slokdarm enzovoort. En als ik hier nu niks aan doe, als ik nu de koe niet bij de horens vat, dan ben ik verloren.
Ja.
En dan ben ik alles kwijt. En dat wil ik niet. En dan heb ik gebeld met de gastroenteroloog die maandag en een dinsdag 10 juni ben ik binnengegaan. En ik ben daar geweest tot de vrijdag namiddag 14 uur. Ik ben dan maar 3,5 dagen geweest, volledig ontnuchterd. En onder andere contact genomen met mijn werkgever om te zeggen, kijk, ja, ik zit in opname. Je gaat mij een paar weken moeten missen. Dat is één. En ten tweede, zelf contact genomen met AA.
Ja, maar dat is het ook. Hè. Je moet het zelf ook willen. Dat is... Want de omgeving mag zo hard zijn best doen, zo, maar het shock-effect wat uw vrouw gedaan heeft, zal daar ook wel bij geholpen hebben. Het is een harde stap, een harde nood zal voor haar zeker niet gemakkelijk geweest zijn, maar het zal u wel geholpen hebben om de stap te zetten.
Absoluut.
Hè?
Ja. Ik heb niet anders dan, ja, moet ik gaan zeggen, ben ik tot de vaststelling gekomen dat mijn vrouw me heel graag ziet.
Zie je er nog tranen van in uw ogen krijgen?
Ja, als ik het daarover heb, dat is niet gemakkelijk.
Nee.
Hey, maar wij hebben er ons samen doorgeslagen. Zij is onder andere, nadat ik twee à drietal maanden nuchter was in 1997, is zij onder andere met het voorstel voor de pinnen gekomen van kijk, wij gaan het onszelf gemakkelijk maken naar de toekomst toe. Wij zorgen dat alle drank hier uit huis is.
De grote tip die ik al dikwijls heb meegegeven. Ja,
ik
heb dat is waar.
Ik heb ook dan gezegd, ja, maar ja, we moeten dat... Als jij graag iets, allee, een aperitiefje drinkt of... zij heeft nooit een probleem gehad, ze heeft geen probleem. En het is niet aan mij om te zeggen, maar, allee, ja, wij zwieren hier alles buiten en daarmee is het opgelost. Hè? Nee.
Maar ja, het is wel mooi dat jullie die samenwerking dan hebben, want bij veel koppels loopt het dan ook, het is hart tegen hart op een bepaald moment. Die communicatie valt dan ook weg en dan is het wel goed dat er instanties zijn waar ze, al is het maar iemand die naar hen luistert en de juiste stapjes zet van pak het op die manier of die manier aan. Desnoods de harde aanpak hoor ik, dat hoor ik ook wel vaak, dat jullie dan als tip meegeven. Ja. Maar het is toch schoon dat het nog allemaal goed is gekomen.
En dan krijg ik regelmatig vragen als ik bijvoorbeeld info ga geven in gespecialiseerde klinieken over SOS-tuchtigheid. En daar een stuk van mijn verhaal dan ook vertel, krijg ik dan meestal de vragen. Zo,
krijg je dan ook de tranen in de ogen?
Dat valt wel mee.
Dat is alleen hier in mijn salon.
Dat valt mee. Maar de vraag van, en als je dan bezoek krijgt...
Ja.
Zeg ja, voordat ik gestopt ben met drinken, hè, als ik nog dronk, dan had ik alle dagen bezoek over de vloer. En ik ben dan uiteindelijk tot de vaststelling gekomen, hè, want die mensen die zijn geleidelijk aan allemaal zelf weggebleven, dat ik mij dan afvroeg, tja, kwamen die voor mij?
Ja.
Of kwamen die voor mijn goede drank? Denk ik,
maar die omgeving, het is niet enkel de partner, of het is ook die omgeving die heel hard verandert, merk ik. Hè? Ja.
En dat is ook een grote aanpassing. Hè?
Ja, dat is een grote.
Dat is niet simpel.
Nee, dat begrijp ik.
Dus, maar allee, daarvoor zijn we met twee thuis en wij slagen er goed in.
Fantastisch. Dat is een mooi verhaal, ontroerend ook verhaal. Er waren ook zo een paar woorden van Michelle Obama, ook een vrouw die je geïnspireerd heeft, heb ik gelezen ergens?
Ja, ik heb die zin gebruikt. Dat was naar aanleiding van de installatie van Trump daar.
Ah ja, dat is al even
geleden. Het is dan de echtgenote van Trump die zin van Michelle Obama... misbruikt heeft.
Maar ja, je ziet daar ook twee vrouwen met een verschillende visie, die toch eenzelfde doel hebben. Dat is hetzelfde zo'n beetje als bij de probleemdrinker en de omgeving. Twee visies met één doel. Weet je de zin nog? Ik zal hem opnemen in de bio. Ik zal hem opnemen in de bio. Dan kunnen de mensen daar ook eens gaan kijken. Of we kunnen kijken bijvoorbeeld op onze Facebookpagina of Instagram. Wil je nog iets aan uw mooie verhaal en die inspirerende vrouwen uit uw omgeving, niet enkel uw eigen vrouwen, maar die presidentsvrouwen, hier nog iets aan toevoegen? Of een raad of een tip, of dat je zou zeggen, dat wil ik nu nog even kwijt.
Ja, wat ik zou willen meegeven, dat is van mensen die te kampen hebben met gelijkaardige problemen, om niet te wanhopen. Ik kan maar één goede raad geven, en dat is er voluit voor gaan. Zelfde beslissing nemen, er voluit voor gaan. En hulp zoeken.
Hulp zoeken.
Het zij mensen die bijvoorbeeld ook in opname geweest zijn, het zij professionele hulp, psychiater, psycholoog, centrum geestelijke gezondheidszorg, noem maar op, al wat er op de markt
beetje
is.
Beetje verder kijken dan de huisdokter ook. Hè?
Ja, absoluut. En daarbovenop, ga naar A of kom naar SOS Nuchterheid, maar doe het. Alsjeblieft. Hang niet de ezel uit zoals ik destijds uitgehangen heb.
Niet te lang bokken, er gewoon voor gaan.
Er gewoon voor gaan.
Super. Oké. Bedankt Wilfried om naar mijn saloon te komen.
Graag gedaan.
Dank je wel. En zo kwam ik bij de website De Laatste Druppel. Dat klinkt al heel interessant, zou ik zeggen. Een verfrissende kijk en een aanbod voor volwassenen en jongeren die op zoek zijn naar hulp. Ja, en je raadt het al. De bezieler, medebezieler van deze website, ja, die mocht niet ontbreken in onze podcast. Welkom, Kobe.
Hallo, dag Evi.
Vertel eens, wie ben jij?
Ik ben Kobe Lecomte. Ik ben auteur, ik schrijf boeken, altijd met wat diepgang in, met wat psychologie in, maar blijven verhaaltjes eigenlijk. Daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige. Begeleid ik mensen met een alcoholprobleem of partners eigenlijk. Of mensen die deel uitmaken van het gezin van de probleemdrinker zelf ook. Ja,
ja. En de website, wat vertelt die website? Waar kunnen ze ervoor terecht?
De website is delaatstedruppel.com. Het is een website opgestart helemaal in het begin van de corona. Periode. Het zat al lang in mij, het moest er een keer ooit van komen en uiteindelijk heb ik ze gelanceerd. Delaatstedruppel.com is eigenlijk een website, een verzameling en een platform van ervaringsdeskundigen over heel België. Hè.
Ja.
Dus dat is, zo maakt het makkelijker net als je een probleem hebt, dat je eigenlijk regiogebonden eigenlijk een ervaringsdeskundige kan terugvinden.
Ja, want ervaring dat is soms veel belangrijker dan bij de dokter gaan. Leg eens uit.
Ja, absoluut. Ja, dat is een verkeerde misvatting. Hè. Ik ga u daarvoor een vraag terugstellen. Waar ga je brood kopen?
Ja, bij de bakker.
Ja, en vlees.
Ja, bij de beenhouwer.
Ja, of in de shoppingcentrum, in de warenhuizen tegenwoordig ook. Hè. Dus dan ga ik u de vraag zelf verder stellen. Waar ga je terecht als je een alcoholprobleem hebt? Veel mensen gaan dan reageren. Je mag het verkeerd zeggen nu eventjes.
Ja, bij de dokter of ik weet het.
Voilà, dat is het, hè, dat is het. We zijn er. Hè. Dus wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk, veel mensen gaan naar een huisdokter of naar een psycholoog of een psychiater met een alcoholprobleem. Wel nee, hè, dat is niet de juiste manier van werken. Ik heb het ook zelf gedaan, vijf jaar daardoor verloren tussen haakjes. Hè,
mm-hmm.
Maar toch niet geholpen geworden op vlak van mijn probleem. Hè. Ik had last van angsten, van ik had psychoses. Ze hebben mij daar vijf stempels in de psychiatrie opgestempeld. Hè.
Ja.
Maar uiteindelijk, je moet eigenlijk eerst de verslaving weghalen, waardoor je dan eigenlijk ook al de rest weghaalt. Hè. Dus dan verdwijnen de meeste problemen ook vanzelf eigenlijk. Of je kan ze beter relativeren of plaatsen of mee omgaan. Dus het belangrijke is, met een alcoholprobleem ga je naar een ervaringsdeskundige. En dat is heel belangrijk, want nog altijd, door de dag van vandaag, zijn er heel veel dokters die de verkeerde adviezen geven. Hè? Die bijvoorbeeld zeggen, ja, na een jaar niet drinken gaat dat terug wel lukken. En af en toe een glaasje, dat moet lukken. Nee, dat bestaat niet. Hè?
Nee,
in geen 100 jaar. En dat is een
of ze verwijzen ook verkeerd door.
Ja.
En naar de verkeerde instanties, die daar inderdaad op dit moment niet van toepassing is voor jezelf.
Ja, een probleemdrinker hoort niet in de psychiatrie terecht.
Nee,
hè.
Nee,
en je hebt daar wel diensten rond verslaving.
Ja,
maar er zijn in België maar 5 dokters, psychologen, psychiaters die bekwaam zijn om eigenlijk verslaving aan te pakken. Vijf. Dus je huisdokter zal daar sowieso niet bij zitten. Duidelijk te schetsen met een alcoholprobleem ga je een ervaringsdeskundige.
Ja. En die website die staat vol met ervaringsdeskundigen. Ja. Ik heb al eens gaan piepen. Dat was een verademing, moet het eerlijk toegeven. Ja. Want behalve jij, wie staat er nog bijvoorbeeld tussen? Kan je een paar voorbeelden geven?
Ja, Mirjam Bunting staat daartussen, Nicolaas vanuit Gent, nog
zij zijn echt therapeuten gespecialiseerd in alcohol.
Ja, met ook ieder zijn eigen specialiteit.
Maar daar gaat de aflevering vandaag ook over. Het gaat niet enkel voor de mensen die een probleem hebben, maar het gaat natuurlijk ook voor de mensen in de omgeving kunnen daar terecht. Een hele belangrijke, hè? Want die blijven soms nog een beetje in de kou staan, heb ik het gevoel.
Ja, dat zeker.
Want wat zegt een probleemdrinker? Ik heb geen problemen.
Ik heb geen probleem, nee. Dus dat is een gouden tip aan de partners of aan mensen die in contact komen of die bij een probleemdrinker staan. Als de probleemdrinker geen probleem heeft, moet je een probleem creëren. Laat je fantasie maar gaan. Maar soms moet ik zware dingen zeggen tegen de partners bijvoorbeeld, hoe ze dat best kunnen aanpakken. Maar je moet op zich wel een probleem gaan creëren. Een probleem creëren wil zeggen een puzzelstukje toereiken, waardoor de probleemdrinker zelf begint in te zien van, oei, hier klopt iets niet of hier is iets fout. Hè?
Ja, want ik zag in een van jouw boeken, jij sprak over een puzzelstuk van Juliette.
Ja.
Leg dat aan?
Binnen de alcoholologie spreken over de puzzel van Juliette is eigenlijk een puzzel die je zelf opmaakt voor jezelf als probleemdrinker. Dus in het begin heb je geen notie van, heb je ten eerste geen probleem zoals je net hebt aangehaald, maar heb je ook geen alcoholprobleem in het begin. En dan escaleert dat. Dus je bent nog altijd geen probleemdrinker, je drinkt niet te veel, dat is allemaal perfect haalbaar en ik functioneer nog perfect.
Perfect, ja. In de klinkt al bekend naar verwijzing naar een van onze afleveringen.
Ah, voilà, kijk. Ja. En wel, voilà, dat is het. Hè. Er is geen probleem en geen alcoholprobleem, zeker niet. Hè. En dus bijvoorbeeld, je gaat naar een feestje, je keert terug naar huis met de wagen. Oei, politiecontrole. Hè. Dan kan je pech of ongeluk hebben. Kan je twee zaken, scenario's kunnen er voorvallen. Ze gaan die persoon voor u gaan controleren en jij mag lekker doorrijden. Dan kan je zeggen van, eigenlijk... Hè, ik ben niet gepakt geweest, maar je moet eigenlijk zeggen, helaas, want eigenlijk heb je geen puzzelstukje gekregen. Eigenlijk had je een dikke boek moeten krijgen, je auto afgepakt, rijbewijs afgepakt, alles op en eraan. Dan pas heb je een puzzelstukje gekregen.
Harde taal.
En sta je dichter bij het besef van je probleem. Ja. Net hetzelfde, je komt thuis van het feestje dan uiteindelijk. Je partner staat daar heel woedend en razend te kijken. Hè. Ze kan ook twee dingen doen, hè. Zij of hij. Kan je valise pakken voor de deur, is veel duidelijker dan te zeggen, allez, ga maar je roes uitslapen. Hè?
Ja.
Dus harde taal is gelijk aan een puzzelstukje.
Ja. En dan gaan we zo verder naar een afgewerkte puzzel. En die afgewerkte puzzel, dan zijn we natuurlijk nog niet waar we moeten zijn, hè, nuchter door het leven gaan, maar dan de erkenning van het drankprobleem. Hè, dat is al een puzzel die gelegd is. Als die stap gezet is, dan kunnen er zowel de omgeving als jijzelf aan werken. Hè.
Mm-hmm.
We gaan aan een afgewerkte puzzel eigenlijk.
Ja.
Kunnen we dat zo'n beetje kijken, zoals de Linten het ook, je omschrijft dat ook zo mooi, hè, het besef duikt pas op, hè, zoals een tulp zijn een bol verlaat. Hè? Om in de sfeer van de zon schijnt vandaag te blijven.
Ja.
Je schreef een aantal boeken, zei je ook. Vertel eens.
Ja, ik ben nu aan boek 3. Boek 4 komt er deze jaar nog aan. En boek 5 begin. Dus ja, dat zijn heel veel boeken. Maar nu tot nu toe 3 boeken. Dus 2... Ja, ik schrijf meestal, zoals ik al aangaf, rond psychologie. Het zijn blijven verhaaltjes met psychologie en een beetje filosofie. Dus met een beetje levenswijsheid.
Ja, want jij verwoordt in je boeken wat er in je hoofd opborrelt. Dat is ideaal voor in mijn salon hier. Hè? Dat is perfect. Dat doen we hier ook. En we mogen al eens proeven van een van je boeken, dat is Korniev. Daar ga ik een winactie aan koppelen. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Maar wat vooral interessant is, niet alleen als je een probleemdrinker bent of denkt, ik wil nuchter door het leven gaan. Ik wil kiezen voor een nuchter leven. Dat is ook de titel van je boek, die niet voor de probleemdrinker, zoals ik al zei, interessant, maar ook voor de omgeving. Wat denkt u? Zullen we daar volgende week eens dieper op ingaan?
Dat is een zeer goed idee.
Ah, top. Dan mag ik u volgende week terug verwelkomen en bedank ik al voor de komst vandaag.
Graag gedaan.
Bedankt, Kobe. Zo, lieve luisteraar. Een hele boterham aan informatie. Maar graag geef ik als afsluiter nog mee, stop of laat je omgeving niet stoppen zonder die medische begeleiding als dat probleem groot is. Ga eventueel naar een dokter, hè, zoek de juiste begeleiding. Kobi en Wilfried haalden het al aan. Koopt uw brood bij de bakker, ook niet bij de beenhouwer. Daar wil ik nog een paar aanvulling geven. Als je bijvoorbeeld thuis uw brood bakt, hè, je gaat naar de winkel, in dit geval een dokter, dan gaat u productjes halen of uw voorschriftje. Maar thuis bakte dat brood ook niet in uw frité's, maar in de oven. Waarmee ik als metafoor eigenlijk wil zeggen, zoek de juiste gespecialiseerde hulp. Maar kijk vooral ook over dat muurtje van de dokter en zoek ook mentale begeleiding. Dus niet enkel die medische. Voilà, ik keek dus niet over één muurtje vandaag, maar over drie. En voor wie het zich afvraagt, ik blijf heel braaf bij mijn vrienden van de AA en mijn 12 stappen volgen. Die 12 stappen die worden trouwens in veel hulpprogramma's aangeboden. Elk op hun eigen manier, maar allemaal met hetzelfde doel. En zo kreeg ik laatst nog de opmerking, Evi, jij slaagt stappen over, hè? Jij zit al aan stap 12. Ik zeg, ja, en wat is stap 12? Want zover ben ik nog niet geraakt. Ah, dat is iemand helpen. En dat is wat wij ook allemaal doen als wij aan die alarmbel eigenlijk trekken. Maar ik ben van het principe, de volgorde maakt niet uit. Hè. Als je ze maar neemt, die stappen, ieder zijn mening, ieder zijn een hulpgroep, ieder zijn een eigen stap op tijd en stond. Het is gewoon een kwestie van uitzoeken wat voor jou past. En ik hoop dat in deze aflevering je zoektocht al een beetje makkelijker maakte. Genoeg stof om over na te denken. En zoals ik zei, vooral om over te praten, niet enkel over de AA, SOS-nuchterheid, Al-Anon, Al-Atien, de laatste druppel, maar dus ook over de podcast, want elke awareness is er eentje. Elke, al is er maar echt eentje. Vertel het voort. Dus, als afsluiter, geen gedicht. Deze keer heb je al genoeg tekst naar je hoofd gesmeed gekregen. Maar een winactie, ja, om al eens te proeven aan de schrijfkunsten van Kobe. Je hoorde het al. Korniev, dat is nu eens geen boek over alcohol, want we mogen onze gedachten toch ook wel eens verzetten. Maar het is een schatkamer vol diepgang, psychologie en filosofie. En Kobe vraagt een beetje traagheid aan de lezer. Dat willen we dat eigenlijk niet allemaal. Dus het is ook eens goed om eens op de rem te gaan staan, op die rem. Een boek over alcohol, dat houden we sowieso volgende week. Het zal een doeboek zijn, een interactief boek waarover we gaan praten. En niet enkel voor wie hulp nodig heeft als drinker, of als stopper, of als minderaar, maar ook als partner. Maar wat mag jij nu doen om dit boek te winnen, Korniev? Dat is heel simpel. Je post een inspirerende quote, want voor wie het nog niet moest weten, I love quotes. Ik vind dat echt zalig. Soms sleurt mij dat door de dag. Je plaatst je op social media, je tagt alcoholalarm. En wie weet neem ik dan heel snel met jou contact op en komt dat boek jouw richting uit. Want zo alleen, met deze awareness, trekken we samen aan de alcoholalarm.